heb ik nu voor u de schriftlezing. Ik lees hem voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Dus Matthäus 13, vers 44 tot en met 46. Matthäus 13, vers 44 tot en met 46. Het is met het koninkrijk van de hemel als met de schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Dat is over de schrift. Dan mag ik nu het woord geven aan Maarten Taal voor de verkondiging van het woord.
De verborgen schot. Zus en broeders, in de Sabbatschoolles van deze week komt de oproep van Jezus naar voren. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Echter, vandaag zou ik het met u willen hebben, ook over een schat. Niet degene die naast u zit, toevallig, maar dan gezien vanuit een ander perspectief. Dit naar aanleiding van de schriftlezing van vandaag. U weet dat Jezus, toen hij op aarde leefde, heel wat verhalen heeft verteld. Verhalen uit het alledaagse leven, waar je jezelf makkelijk in herkent. En zo kun je ze goed onthouden. En Jezus probeert de waarheden over God zo duidelijk mogelijk over te brengen aan zijn toehoorders. Maar het is vaak ook zo dat je ze wel voor een groot deel makkelijk kunt volgen. Echter, ineens is er dan zo'n verrassende wending in het verhaal. Toen de discipelen Jezus vroegen naar het waarom van zijn verhalen, maakte hij een onderscheid tussen zijn hoorders. Hij zegt: er zijn mensen die leerling willen zijn, maar er zijn ook buitenstaanders. We vinden dit in Markus 4, vers 11. Waar staat: toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de 12 discipelen die hem vragen stelden over de gelijkenissen. En hij zei tegen hen: aan jullie is het geheim van het koninkrijk van God onthuld, maar zij die buiten blijven staan krijgen alles te horen in gelijkenissen. Wie een leerling van Jezus wil zijn en wie aandachtig hoort met een open hart, die ontvangt steeds meer inzicht in het woord van God, in Gods wil en zijn plan. En afzonderlijk aan zijn discipelen verklaarde hij alles. Maar een buitenstaander die volhardt in ongeloof en onwil, die zal bemerken dat Jezus zich verbergt, zich terugtrekt. In de gelijkenissen verbergt Jezus zich. En je zou kunnen zeggen: Jezus legt een drempel neer. Het wordt voor een buitenstaander moeilijker om te begrijpen waar hij het over heeft. En is dat niet opmerkelijk voor iemand die gekomen is om het verlorene te zoeken en te behouden? Vandaag de dag overleggen we met elkaar en pijnigen we onze hersens over hoe we de mensen het beste het evangelie kunnen brengen. Hoe we ze kunnen bereiken, nietwaar? En we gebruiken allerlei audiovisuele hulpmiddelen om het de mensen zo aangenaam en prettig mogelijk te maken. We organiseren bijeenkomsten met muziek, met eten en drinken, om zodoende de mensen te prikkelen en hun aandacht te trekken om maar het evangelie uit te kunnen leggen. En we zeggen ook, ja, en de spreker mag maar hooguit 20 minuten aan het woord zijn, hoor. Anders kunnen we het niet meer aan. Dan verslapt de aandacht. Nou, dan moet je bij Paulus zijn. Die in de gemeente te Troas uren en uren spreekt. En dan is daar die jongen die door slaap overmand uit het raam valt. Nota bene dood op de grond. En elke spreker zou zich kapot schamen. Maar Paulus gaat naar buiten, wekt de jongen op en spreekt verder tot in de vroege morgen. We kunnen dit in het boek Handelingen lezen. We zijn zo gewend geraakt aan het voorgekoude en hetgeen uitgesponnen is. We willen niet meer graven en denken. Maar Jezus verbergt zich in de verhalen. Niet omdat hij het fijn vindt om te doen, maar hij wil gevonden worden. En hij wil zijn gehoor prikkelen. Dat zij vragen gaan stellen en dan ook antwoord krijgen. Zoeken en dan ook vinden. Kloppen en dan ook de deur zullen zien opengaan. Wel, zusters en broeders, vandaag hebben we een kort verhaal van Jezus. En u zult misschien wel een zucht van verlichting slaken, zo van, ha, fijn, dan wordt het vast geen lange overdenking. Maar het gaat over een gebeurtenis waar menigeen van droomt. Als jongen, kleine jongen, heb ik tal van boeken verslonden die gingen over het zoeken naar een schat. En ik heb de reis naar Schateiland misschien wel tientallen keren beleefd. Zoals zoveel het hebben over het winnen van de 100.000 en misschien wel van hebben gedroomd. Dat wanneer je dat ooit zou mogen meemaken, wat je dan met al dat geld zou gaan doen. En ik zie u denken, als eerste denk je uiteraard dat er 10% naar de gemeente gaat, toch? Nee, toch niet? Ja, ja, toch wel, hè? Ja, toch? Denk je toch als eerste aan. En er is geen ander land ter wereld waar zoveel quizzen en spelletjes op de televisie zijn dan in Nederland. En waar een volk diep geroerd en geëmotioneerd het winnen van de prijs meebeleeft. Wie kent niet de spelshow 1 van de 8 met Mies Bouwman, die helaas afgelopen week is overleden. En dan de Lotto en de Toto. En al die postorderbedrijven zoals Klingel en Neckerman, die je koeien met gouden horens beloven. Wanneer je wat bij hen bestelt, heb je meteen ook een prijs gewonnen. Althans, dat wordt verondersteld. En de persoonlijke felicitaties die staan al op de envelop, voordat je deze hebt geopend. Inmiddels zou ik al miljonair moeten zijn. Met een paar riante bungalows en auto's. Maar tot nu toe heeft het me alleen nog maar geld gekost. Voor de kleding die Ingrid al daar heeft besteld. Ja, ik kan het nu zeggen, want ze is er niet bij, weet je. Ja, dat soort bedrijven spelen in op dat begeren van de schat. Het vinden van de schat. En in de schriftlezing van vandaag tekent Jezus ons een dubbel portret. Het eerste portret van de landbouwer. Een man die ploegt op een braakliggend stuk grond. Hij heeft zijn aandacht bij het ploegen. En mooie rechte sporen wil hij trekken. Een kunst apart, werk voor een vakman. Maar ineens stuit zijn ploeg op iets hards. Hij reageert wellicht geïrriteerd. Bah, die ellendige stenen ook. Maar dan volgt de grote verrassing. Daar komt een kruik met gouden munten tevoorschijn. Hoe had hij het ooit kunnen vermoeden dat er zoiets in de akker verborgen was? En nooit zag hij zoveel waardevols bij elkaar. Wat nu? Die akker, die moet en zal die kopen. Een blik naar links en naar rechts overtuigen hem ervan dat er geen getuigen zijn. Wat hier door de aarde aan het oog wordt onttrokken, is meer waard dan alles wat hij bezit. En hier kan hij met genoegen alles voor over hebben. Deze schat in de akker zou hem mateloos rijk maken. En hij verkoopt verder alles wat hij bezit en koopt die akker. Het tweede portret. De parelkoopman. Hij stelt hoge eisen. Er zijn dan ook al zoveel glanzende parels door zijn handen gegaan. En hij kan alleen met het beste tevreden zijn. Het heeft hem tot een rusteloze reiziger gemaakt. Altijd op zoek naar beter en mooier. Maar wat hij daar nu ziet, ja, dat is van een ongekende schoonheid. Zo groot en zo zuiver is deze parel dat hij zijn ogen er niet vanaf kan houden. Deze parel die moet een fortuin waard zijn. En alle andere parels en al zijn rijkdom heeft hij hier met vreugde voor over. En ook hij verkoopt alles wat hij bezit en koopt die ene parel. Een dubbel portret. De twee mensen, zusters en broeders, die Jezus hier schildert, die zijn heel verschillend. De een stoot heel onverwachts op een schat en de ander zoekt al lange tijd naar de mooiste parel. Maar wat zij beide gemeen hebben is, zij vinden iets buitengewoon kostbaars. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker die een mens ontdekte en verborg. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. En evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parels zocht. En toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. Die landbouwer en die parelkoopman die hebben iets gemeenschappelijks. Het valt hen beiden niet moeilijk om alles in te leveren voor wat ze gevonden hebben. En twee keer staat er heel nadrukkelijk dat ze alles wat ze hebben verkopen om in het bezit van de schat en de parel te komen. Ze maken als het ware een nieuw begin. Al het oude laten ze achter zich. Ze maken een nieuw begin omdat de schat en de parel zo kostbaar zijn. Omdat het koninkrijk van God zoveel waarde voor hen heeft. Ze laten met vreugde alles los om in dat koninkrijk te mogen zijn. En het meest waardevolle in dit leven en na dit leven is toch immers dat Jezus je koning is. En zo was het ook de discipelen vergaan. Toen ze Jezus, de Messias, vonden. Toen hebben ze alles verlaten. Hun huizen, hun families, hun vissersbedrijf, hun belastingkantoor, alles. En ze waren Jezus gevolgd. Ze wisten niet waar hun leven met Jezus op zou uitlopen. Wat ze wel wisten, was dat hij hun meester en hun koning zou worden, vroeg of laat. Het liefst in Jeruzalem. Maar hoe schokkend, hoe ontluisterend zal straks die intocht van die koning Jezus in Jeruzalem eindigen aan het kruis op Golgotha. Hoe zullen ze worden teleurgesteld in hun verwachtingen? Jezus als koning, veroordeeld tot het kruis en dat koninkrijk dan? Terug naar het dubbelportret, terug naar dat koninkrijk waar Jezus het over heeft. Vanuit deze twee gelijkenissen, daar vallen een paar dingen op. In de eerste plaats is dat koninkrijk van Jezus verborgen in de akker. De mensen staan daar met hun neus bovenop en toch lopen ze eraan voorbij. En de parel van grote waarde, die ligt niet te pronken in de etalage van de juwelier. Met de spotlights erop. Nee, die parel ligt verborgen in een laadje of in een kastje in een achterafkamertje. Of hij groeit nog in een oesterschelp aan het strand. en niemand weet ervan. En zo is het ook met Jezus en met het koninkrijk. Ze zijn verborgen. Jezus komt als een pasgeboren baby in een kribbe, in een dorpje ergens achteraf. Je ziet niets bijzonders aan hem. Hij komt als zoon van de timmerman. En wie van hen ziet hem nou als de lang verwachte koning? Het koninkrijk van God is en blijft voor velen verborgen. En punt 2 is dan ook dat het koninkrijk moet worden gevonden. De boer die vindt de schat. De koopman vindt de parel. Het werkwoord vinden spreekt eruit. De engelen in de kerstnacht die zeggen, jullie zullen een kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En later komt Andreas aanstormen bij zijn broer Simon en die roept, wij hebben gevonden de Messias, de Zoon van God. En Jezus zelf spreekt over de smalle weg en de smalle poort en weinigen zijn er die hem vinden. En bij dat vinden, en dat is punt 3, zijn het heel verschillende mensen die Jezus als koning van Gods Rijk vinden. De boer die is, zo zou je kunnen zeggen, een man van de dagelijkse routine. Hij ploegt zijn akker en misschien heeft hij dat al wel 100 keer gedaan. Hij heeft geen hoge of overspannen verwachtingen. Als hij straks maar een redelijke oogst kan binnenhalen. Een boterham voor zijn vrouw en zijn kinderen. Die boer, die ploegt door. Zoals er zoveel zijn. Geen diepe denkers, geen rusteloze zoekers. Tevreden met weinig, als ze een natje en droogje maar hebben. En zulke typen vinden dan ineens het koninkrijk. En misschien herkent u zichzelf wel in dit portret. De trouwe kerkganger, met weinig tevreden. Geen hoge eisen aan de preek, de overdenking of de liturgie. Als je op Sabbat maar wat meekrijgt voor de komende week. En dan ineens is er die schat in de akker. Ineens ontdek je dat Jezus er al was in je leven, zonder dat je er erg in had. Of misschien ben je een zoeker, voortgejaagd door een droom. Niet gauw tevreden, er moet meer zijn. Beter, mooier, groter. Maar waar? Ik zie de koopman trekken langs de kusten van de parelvissers, langs de shops van collega juweliers, door de luxe winkelstraten van de grote steden. U kent wel dat type, dat van de rusteloze zoeker. Hij probeert het overal, van de ene kerk naar de andere. Church shopping, zeggen de Engelsen. En dan plotseling, volkomen onverwacht, doen ze de vondst van hun leven. Plotseling ligt de ploeger op zijn knieën. Hij graait tussen de kluiten. Goud, klinkende munt, honderden, een fortuin. En schichtig kijkt hij naar links en naar rechts, niemand te zien. En vliegensvlug dekt hij de zaak toe. En hij ploegt verder, niets aan hem te zien. Inmiddels werken zijn hersens op volle toeren. Moet u zich even voorstellen wat voor een ogen zijn buren opzetten als hij zijn hele boeltje verkoopt. Die man is gek geworden, hij weet niet wat hij doet. En is dat niet dikwijls de reactie als iemand echt christen wordt? En de parelkoopman, die stoot plotseling op een heel bijzondere parel en hij denkt, als ik die aan mijn neus voorbij laat gaan, zal ik nooit meer gelukkig zijn. En hij doet alles wat hij bezit van de hand. Opheffingsuitverkoop. Alles moet weg om die ene parel te kopen. En zo verandert God mensen. Als je Jezus als de schat van je leven mag vinden. Ik las eens over een zieke aan malaria lijdende vrouw uit Centraal-Afrika. En ze dankte God uit de volheid van haar hart dat ze ziek was geworden. En je zou in eerste instantie zeggen, ja, maar waarom? Maar, zei ze, anders had ik Jezus nooit gevonden in het ziekenhuis van de zending. Een Chinese professor, die werd ontslagen omdat hij christen was geworden. Hij werd gedegradeerd tot straatveger. Maar hij dankte God uit het diepst van zijn hart, omdat hij nu met veel meer mensen in aanraking kwam, aan wie hij het evangelie kon vertellen. Of over een vrouw uit de gemeente, die door haar man in de steek was gelaten. Die zei tegen de predikant: ik dank de Heer ervoor dat mijn man is weggegaan. Hoe erg het ook was. Want als mijn man bij me was gebleven, had ik de heiland nooit gevonden. Toen Jezus zijn gelijkenissen aan de mensen vertelde, waren er mensen die er niets van begrepen. Hier in Matteüs 13 verbaast Jezus zich over het ongeloof van zijn eigen dorpsgenoten. Hoe is het mogelijk dat je zo dicht bij de schat van je leven kunt zijn en die schat toch over het hoofd blijft zien? Zo dichtbij het vuur van Gods koninkrijk te staan en je nog niet daaraan kunnen warmen. Ze namen juist aanstoot aan hem. Jezus sprak: een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad. En hij kon daar, schrijft Matteüs, niet veel krachten doen vanwege hun ongeloof. Jezus laat ieder mens de eigen beslissing. Wie niet wil geloven, hoeft ook niet, maar ontvangt dan ook niet. En dat is een ernstige les die dit Bijbelgedeelte ons leert. Ten slotte, zussen en broeders, het evangelie vertelt ons vandaag dat er een schat is. En die schat, die kun je vinden. Zomaar opeens kun je Jezus tegenkomen in de akker van je leven. In de akker van je bestaan. Je kunt er ook naar op zoek gaan. En wie zoekt, zegt Jezus, zal vinden. Zal mij vinden. Als de parel van onschatbare waarde. En wie die schat en die parel gevonden heeft, die wil hem ook nooit meer kwijt. Die schat is sterker dan welke teleurstelling of crisis ook. Maar om dat te ondervinden, moet je in je leven wel gekozen hebben. Tegen jezelf en voor Jezus. Een predikant uit Hongarije die vertelde eens dat hij een extra toelage van de staat kon krijgen als hij beloofde geen kinderen meer te zullen dopen. En als hij die belofte niet deed, dan kreeg hij die toelage niet. Of als je in dienst bent als boekhouder bij een werkgever die jou een riant salaris biedt wanneer je eerlijk geld achterhoudt voor de belastingdienst, of ermee sjoemelt. Of dat je in een andere situatie steekpenningen ontvangt ter eigen gewin en ten koste van anderen. Weet u, dat zijn denk ik situaties waarin van je gevraagd wordt te laten zien wat de schat in de akker en de parel je waard zijn. Wie kiest voor Jezus als de koning van zijn leven, zal dat in de praktijk van elke dag ook moeten waarmaken. Want je kunt zo vol zijn van geld en van luxe en van je eigen comfortabele leventje, dat Jezus niet meer is dan een aanhangsel, een appendix, een blinde darm. Zonder blinde darm kun je net zo goed leven als met. Er is geen verschil te merken. En wanneer we onszelf niet willen verliezen en niet alles willen prijsgeven en verkopen ter wille van Jezus en zijn koninkrijk, dan kunnen we het vergeten. De enige manier om in het bezit te komen van die schat en van die parel is loslaten waaraan je bent gehecht. En dat is het geheim van christen zijn. Alles loslaten en dat nog wel met blijdschap. Maar dat is toch niet altijd even makkelijk, vindt u ook niet? Soms kun je het gevoel hebben: waar ben ik aan begonnen? Heb ik wel de goede keuze gemaakt in mijn leven? Maar ik denk dat de discipelen dat soms ook wel eens hebben gedacht. En ook Paulus, de apostel, vroeg zich wel eens af, waar ben ik in vredesnaam aan begonnen? Maar wie zich aan Jezus heeft uitgeleverd, zal straks niet met lege handen staan. Al het andere zul en moet je eens loslaten. De schat, de parel met hoofdletters, mag je van God meenemen in je graf. Want daar ben je altijd nog op weg, zegt het boek Prediker. Maar bij hem zul je straks een koning te rijk zijn. Bij hem die hemel en aarde heeft gemaakt en die voor ons plaats heeft bereid. En daarvoor is Jezus de weg van het lijden en de dood gegaan. Voor ons, in onze plaats. En zijn lijden en zijn sterven, zijn opstanding en zijn wederkomst geven glans aan ons bestaan. Alles loslaten en desnoods alles verkopen wat je hebt en Jezus volgen. Durven u en ik dat aan? Amen.